Goedemorgen, Zere Sabbat. Even de broden vrijlaten. Wat fijn dat u er bent. Het thema van vanmorgen is met zijn vuur gedoopt. En ik wil nog een stuk met u lezen uit Leviticus. Leviticus 23, vers 15 tot en met 17 en vers 22. En daarna doe ik een kort gebed. Leviticus 23... Vers 15 tot en met 17 en vers 22. Daar staat het volgende. Dan zult gij tellen van de dag naar de Sabbat, van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag naar de zevende Sabbat zult gij tellen. 50 dagen. En dan zult gij een nieuw spijsoffer aan de Heer brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meenemen. Uit 2/10 eva fijn meel zullen zij bereid worden. Gezuurd zullen zij gebakken worden. Het zijn eerstelingen voor de Heer. En dan gaan we naar regel 22. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen. Dat zult gij voor de armen en de vreemdeling laten liggen. Want ik ben de Heere, uw God. Tot zover. Laten we even bidden. Liefdevolle Heer, wat geweldig Heer dat ik hier in Zwolle mag praten hoe geweldig u bent. Mag vertellen hoe groot u bent en hoe liefdevol u bent. Dat u een God bent die naar alle mensen omkijkt. Een God die van alle mensen houdt. En datzelfde eigenlijk ook verwacht van zijn kinderen. Heer, zegen mij dan in het spreken, Heer. En zegen dan de gemeente in het luisteren. Heer, uw naam zij geprezen, altijd en overal. Amen. Gemeente, in de bovenkamer te Jeruzalem wacht een biddende gemeente. En niet zomaar. Deze mensen wachten op een heerlijke belofte. Een dopen met vuur. Een dopen met de Heilige Geest. En die vervulling gaat zo. Eerst hoort men een sterke windvlaag die het huis in een omarming neemt. En dan binnen in dat huis metamorfeert tot een geweldig vuur, een soort van gigantische bolbliksem, die boven de hoofden van de aanwezigen in tongen van vuur uitloopt. En deze gebeurtenis is bijzonder spectaculair, is bijzonder ongewoon en met een geweldige bijwerking. De mensen in die bovenzaal spreken plotseling de meest vreemde talen. En dit verschijnsel brengt zelfs passanten in de straat, de pelgrims, die het wekenfeest komen vieren in Jeruzalem, van de apropos. Het woord van God zegt, zij raakten buiten zichzelf van verwondering. Hun monden vielen open van verbazing. En ze zeiden tegen elkaar, zijn zij die daar spreken, zijn dat geen Galileërs? Dat kunnen wij toch horen aan hun accent? En hoe horen wij ze dan in onze eigen taal? Hoe is dit toch mogelijk? Voordat ik hier naartoe ging, moest ik even denken aan Galilea. Weet u dat Galilea niet zo hoog stond aangeschreven in de tijd van Jezus? Dus neemt u best gehoord van Rabbi Akiba. Rabbi Akiba die ging naar Galilea toe om de mensen te onderrichten in de Torah. Maar ze wilden niks horen van God. En Rabbi Akiba ging terug naar huis op zijn ezel. En hij stak zijn vinger omhoog en hij riep tegen Galilea. Galilea, Galilea, gehaat de Torah. Gehaat de Torah. Jullie hebben niks met het woord. Jullie hebben niks met de waarheid. En weet u, ik moest ook even denken aan Nathanael. De discipelen kwamen naar Nathanael toe. En ze zeiden, we hebben de Messias gevonden. Zijn naam is Jezus. En toen zei Nathanael, kan er uit Nazareth iets goeds komen? En deze mensen horen de Galileërs alle soorten talen spreken. En ze kunnen het haast niet geloven. Maar God was daar aan het werk. De Heer was daar bezig. De Heer was bezig met de oprichting van Jezus' kerk. Nou, Benschop heeft hier haar gedachten over laten gaan. En ze heeft daar een prachtig gedicht over geschreven. De wereld krijgt een andere kleur. De kleur van zonlicht en van vuur. God opent de hemeldeur en laat zijn duif los in dit uur. De duif des geestes vliegt omlaag. De vrede is in ons bereik. En God geeft antwoord op de vraag. Heer, komt in deze tijd uw rijk. Uw vuur zet onze tong in vlam. En iedereen kan ons verstaan. De geest die uit de hemel kwam, is tot ons mensen ingegaan. Wat een prachtige dingen deed God daar. En wat een prachtige timing. Om het op die dag te doen. Om zijn zegen uit te storten op kleine en gewone mensen. En wat een statement maakte God daar. Toen ze in tongen spraken. Het evangelie zou een mondiaal karakter dragen. Een internationaal karakter. De hele wereld zou horen dat Jezus was gestorven. En dat Jezus was opgestaan ten gunste van de mens. Het evangelie zou zich als een olievlek verspreiden naar alle uithoeken van de wereld. Als een uitslaande brand die niet te blussen is. En dit in tegenstelling met het evangelievuur van het Joodse volk. Dat tot de eigen landsgrenzen beperkt werd. Ik las een stukje over Ellen G. White. Die heeft er een stukje over geschreven. En Ellen G. White die schrijft dat het Gods plan was dat het Joodse volk de hele wereld zou evangeliseren. De hele wereld. Dus outreach to the max. Maar ze hebben dat niet gedaan. Ze hebben het niet gedaan. En God heeft toen in die bovenkamer, 2000 jaar geleden, dat plan van hem opnieuw leven ingeblazen. De kerk van Christus kreeg de opdracht en de talenten en de middelen van de Heilige Geest om het evangelie aan iedere volk en aan iedere natie en aan iedere taal te gaan brengen. God had zichzelf een oogst van mensen voorbereid. En hierdoor kreeg dat wekenfeest in Israël, in Jeruzalem, een extra lading. Een extra dimensie. Want het wekenfeest was geen gewoon feest. Het was een oogstfeest. Een oogstfeest. Een feest dat 7 weken na Pascha, na Pesach, op de 50ste dag gevierd moest worden. En waarom? Dan was namelijk de tarweoogst rijp. En het Joodse volk bracht dan de eerstelingen van de tarwe naar de tempel. Dat bracht ze naar de priesters, naar de Kohanim. En deze priesters die namen de tarwe in ontvangst. En die maalden deze tarwe tot meel. 2/10 eva. Dat is 4,5 liter meel per brood. En daar deden ze dan zuiver water bij. Daar deden ze zout bij en zuurdeesem. En dit alles kneden ze tot een deeg. En dat deeg, dat bakt tot brood. Twee broden in totaal. En als dat brood klaar was, dan werden beide broden voor het aangezicht van God geheven en bewogen naar alle vier de windrichtingen. Naar het noorden, naar het zuiden, naar het westen en naar het oosten. Het was een beweegoffer des Heren. Eén voor Juda en één voor Israël. En dit brood noemde men brood der eerstelingen. En dit was lekker brood. Dit was het lekkerste brood dat je ooit had gegeten. Dat kon je niet kopen bij de Aldi. Of bij de Hoofdvliet. En weet u wat nou zo opmerkelijk is aan dit brood? Wat opmerkelijk was. Deze broden moesten gezuurd zijn. Ze moesten gezuurd zijn. In tegenstelling met Pesach. Want het brood op Pesach, dat moest ongezuurd blijven. Want dat brood op Pesach was een symbool van de Heer Jezus. Het levende brood dat zonder zonde was. Maar in dit geval waren de broden gezuurd. En waarom? En waarom? Omdat het namelijk over ons ging. Zuurdesem is eigenlijk het symbool van de zonde. Het symbool van de zonde. Maar in dit geval was het een opwekkende boodschap. Een mooie boodschap. Dat wij kleine mensen in de juiste verhouding met God kunnen staan. En als wij in de juiste verhouding met God staan, als God in je werkt, dan worden wij tot een smakelijke offerande gemaakt. Voor God en de wereld. Dan worden wij smaakmakers. Wij brengen smaak aan in de wereld. Zoals de Heer Jezus ooit heeft gezegd. U bent het zout. U bent het licht der wereld. U mag uw smaak niet verliezen. Zegt de Heer Jezus. Want u bent het zoutende zout. U bent het lichtende licht. En dat de gemeente in de bovenzaal in Jeruzalem een gemeente van goede smaak was. Een gemeente van echte smaakmakers. Zoutende zout, het lichtende licht. Dat blijkt wel uit het feit dat op één dag 3000 mensen aan de gemeente toegevoegd kon worden. Want het koninkrijk der hemelen was daar voelbaar. Was daar voelbaar. Laten we eens even lezen wat de Bijbel zegt over deze gemeente. Ik nodig u uit. Laten we lezen Handelingen hoofdstuk 2, vers 41 tot en met 47. Want als u zichzelf afvraagt hoe gaat eraan toe in de hemel, als we straks naar het nieuwe Jeruzalem gaan, dan moet je eigenlijk dit lezen. Handelingen hoofdstuk 2, vers 41 tot en met 47. Daar staat het volgende. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden er ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap. Het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle mensen die tot geloof gekomen waren en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en de opbrengst uitdeelden aan alle die er behoefte aan hadden. Ze zorgden voor elkaar. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel. Ze braken het brood aan huis. Ze gebruikten hun maaltijden samen met blijdschap en eenvoud des harten. En ze loofden God. En ze stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden.
Daar heerst de vriendschap. Daar heerst de medeleven. Daar heerst de verdraagzaamheid. Daar heerst de respect. Zorgzaamheid. De mensen deelden hun goederen en haven. Alle neuzen wezen dezelfde kant op. Alle harten waren één. Zoals in het Koninkrijk van God. In het Koninkrijk van God gaat het niet om jou, maar om iedereen. En dan denk je niet aan jezelf, maar dan denk je ook aan je naaste. Dan denk je aan je buurman. Aan je buurvrouw. Dan zitten we allemaal aan één tafel. Het was een zegen om in die gemeente te zijn. Is dat in deze gemeente ook zo, broers en zusters? Is het een zegen om lid te zijn van deze gemeente? Is het een zegen? Is er warmte in de zaal? Is deze gemeente met vuur gedoopt? Want daar letten de mensen op. Dat het binnen anders is dan buiten. Mensen kijken er altijd naar. Maar weet je, ook naar buiten toe was dat voelbaar. Mensen werden met respect en met mededogen behandeld. Mensen werden met dezelfde warmte en liefde bejegend. Zoals Jezus dat had laten zien. Zoals Jezus met de mensen omging. Ik las een stukje over de Heer Jezus. En dat ging over kinderen. Er stond dat kleine kinderen contact maakten met Jezus. Dat kleine kinderen bij Jezus op schoot gingen zitten. Ze waren gek van Jezus. En kinderen voelen dat, hè? U weet hoe kinderen zijn, hè? Kinderen houden altijd alles in de smiezen. Die weten al heel snel wat voor vlees in de kuip hebben. En als je geen aantrekkelijk persoon bent, qua houding, dan stoot je kinderen heel snel af. Maar ze trokken allemaal op naar Jezus toe. En Jezus zei het, hè, hou de kinderen niet tegen. Want voor de kinderen is juist het koninkrijk bedoeld. Iets van die hartelijkheid van Jezus, dat barmhartige, dat zag je ook terug in deze gemeente. Maar ook in het wekenfeest. In dat oogstfeest. God had namelijk bepaald dat iedereen in Jeruzalem, in Israël, welkom moest worden geheten. De Israëlieten moesten hun gastvrijheid tonen aan andere mensen. Ze moesten hun liefde laten zien. Ze moesten barmhartig zijn voor de armen en de buitenlanders. Voor de armen en de buitenlanders. Zijn wij dat ook? Zijn wij dat ook? De wereld om ons heen verandert heel snel. Er komen heel veel mensen naar Nederland. Nederland is een heel klein landje. Maar we mogen onze christelijke manieren niet vergeten. We mogen onze christelijke normen niet in de koelkast zetten. Want we zijn geen burgers van deze wereld, maar burgers van het koninkrijk. Burgers van het koninkrijk. En dat wilde God aan de Israëlieten laten zien. Ze dat leren. Jullie zijn geen gewone mensen. Jullie zijn mijn kinderen. Mijn zonen. Mijn dochters. Ik behandel jullie koninklijk. En op jullie beurt moeten jullie andere mensen koninklijk behandelen. En hoe deden ze dat? Dat graan. Het ging om dat graan. Als dat graan oogstrijp was, dan moest je een deel van het graan speciaal laten staan. Voor wie? Voor de armen en de buitenlanders. Ze mochten niet alles opmaken. Ze mochten niet alles opmaken. Al had je al je spaargeld gebruikt om die akker daar neer te zetten. Het was de regel, zei de Heer, dat je een deel van deze akker liet staan voor de armen en de buitenlanders. Op die manier konden ook deze mensen, die aan de rand van de maatschappij stonden, iets van de liefde en goedheid van God meekrijgen. Wat dat betreft dragen wij dezelfde verantwoordelijkheid. Wij zijn een doorgeefluik van Gods liefde naar andere mensen toe. U bent geen doorgeefluik van uzelf, maar van de Heer. Als je met vuur bent gedoopt, dan ben je een doorgeefluik van de Heer. Van het koninkrijk. Wij moeten de warmte en barmhartigheid van Jezus laten zien. Want dat zijn onze geloofsbrieven. Dat zijn onze geloofsbrieven. Ze zeggen wel eens, jij bent de enige Bijbel die sommige mensen ooit zullen lezen. Begrijpt u dit? Jij bent de enige Bijbel die sommige mensen ooit zullen lezen. Wees dan een prachtige Bijbel. Wees dan een mooie Bijbel met een goede inhoud. Met een goede boodschap. Een warme boodschap. Want pas als wij kunnen laten zien dat we een hart hebben, geen gewone hart, maar een koninklijk hart, net als onze Vader, en dat mensen bij mogen horen, dan spreken wij dezelfde taal die God spreekt. En dat is de taal van het hart. Dat is de taal van het koninkrijk. Dat is de taal van de liefde. Dat is de taal van de broederlijke liefde. Ik moest vanmorgen denken aan het verhaal van William Penn. Misschien heeft u wel eens gehoord van William Penn. William Penn die had de koning van Engeland, Karel II, geld geleend. Hij maakte deel uit van een welgestelde familie. En de koning van Engeland die wilde een grap uithalen met William Penn. En hij zei tegen William Penn, ik heb een schuld bij jou. Weet je wat? Je krijgt van mij een stuk land in Amerika. En daar staan we kiet. En hij dacht bij zichzelf, die William Penn die wil alleen maar geld hebben, dus dat gaat niet gebeuren. Maar William Penn was geïnteresseerd. Hij wilde dolgraag naar Amerika. Naar de nieuwe wereld. En hij nam zijn familie mee. En hij nam vrienden mee. Maar hij ontdekte in Amerika dat daar al mensen woonden. Dat waren de Indianen. Dat waren de Indianen. En toen moest hij een verbond sluiten met deze Indianen. En onder een grote iep sloot hij een verbond. Zolang de maan en de zon zouden schijnen, zou er vrede zijn tussen de familie Penn en de Indianen. Er zou vrede zijn tussen William Penn en de Indianen. Maar weet u wat er gebeurde? Er brak een oorlog uit in Amerika. Tussen de blanken en de Indianen. Tussen de kolonisten en de Indianen. En vele van deze families sliepen gewapend. Ze hadden altijd een wapen binnen handbereik. Ze sliepen achter grote deuren, grote zware deuren met grote sloten. Ze waren altijd op hun hoede. Ze waren altijd bang. Ook de familie Penn was bang voor hun zusters. Ze beefden als ze in de verte het strijdgehuil hoorden van de Indianen. En als er een zwervende indiaan naar het huis sloop en de klink van de deur vastpakte, dan hielden ze hun adem in. En dan hielden ze hun hand al bij het wapen. Want je weet maar nooit. En je zou kunnen zeggen, ja, je kan de deur natuurlijk ook op slot doen. Maar ze hadden een deal. Ze hadden een deal. Want vrienden zijn toch altijd welkom? Dat is toch zo? Je vrienden zijn toch altijd welkom? Die laat je toch altijd binnen? Sommige vrienden komen gewoon via de achterdeur bij je binnen. Via de tuin. En dat vind je goed, want het zijn je vrienden. Ik denk dat de indianen ook zo dachten. En ze deden de deur open. En dan wachten ze een reactie af. En als er niets gebeurde, dan deden ze de deur weer dicht. En dan vertrokken ze weer. En dan zeiden ze tegen elkaar, die blanke mensen zijn niet bang voor ons. Het zijn niet onze vijanden. Het zijn onze broeders. Het zijn onze vrienden. Kijk maar hoe ze ons behandelen. William Penn heeft toen een prachtige stad gesticht. En misschien weet u wel hoe deze stad heet. Dat was Philadelphia. Philadelphia. Broederlijke liefde. Broederlijke liefde. En broederlijke liefde stond symbool voor de eerste gemeente. Smakelijke liefde. In de kerk. Smakelijk naar elkaar. Ware liefde. Ware verdraagzaamheid. Ware respect. Vergeving gezind zijn. Verzoenen met elkaar. Natuurlijk kunnen we fouten maken. Natuurlijk kun je dingen zeggen die soms niet gepast zijn. Of verkeerd vallen. Maar we zijn maar mensen. En we hebben allemaal hetzelfde doel. Naar Jeruzalem. Naar Jeruzalem. En onderweg kun je struikelen. Onderweg kun je vallen. Maar we moeten elkaar weer oprichten. Want dat verwacht God van ons. Hij verwacht van je dat je niet alleen de finish haalt, maar dat je iemand meeneemt. Je broeder, je zus. Mensen thuis, mensen op het werk, mensen in je straat. Ze horen er allemaal bij. We mogen ze niet vergeten. En deze gemeente had het begrepen. Deze gemeente had het begrepen. En omdat ze het begrepen hadden, kon God heel makkelijk 3000 zielen toevoegen aan deze gemeente. Hij wist, ze zijn in goede handen. Ze zijn in goede handen. Daar kunnen we wat van leren. Daar kunnen we wat van leren. Als wij als gemeente datzelfde kunnen laten zien als de eerste gemeente. Als mensen voelen en zien dat ze in goede handen zijn, dan vinden ze het makkelijk om naar de kerk te komen. Want voor veel mensen is nog altijd een drempel om naar de kerk te komen. Dat is echt zo hoor. Ik sprak gisteren nog met een vrouw over het geloof. En toen we het eenmaal over het geloof hadden, ging namelijk heel gezellig aan toe. Over koetjes en kalfjes. Maar toen ik over het geloof begon, toen haakten ze gelijk af. Toen haakten ze gelijk af. Toen dacht ik, zie je wel, niet alle mensen zijn klaar voor de kerk. Voor heel veel mensen is er nog een drempel. Maar als wij die warmte kunnen laten zien van Jezus Christus. En die liefde naar andere mensen, door die zorg. Zorgen voor elkaar. Geven om elkaar. Dan maak je het andere mensen makkelijk. Om de kerk, om naar de kerk te komen. Het is diezelfde geest van 2000 jaar geleden. Die vanmorgen tot u spreekt. Die vanmorgen tot u spreekt. En u wilt dopen met leven en met heilig vuur. Nou, Benschop schreef geheel vervuld te worden van de geest. En vanuit die volheid verder te gaan leven. Juist voor hem die al je zonden wil vergeven. Die al je ongerechtigheid geneest. En zo doorstraald te worden door zijn licht. Dat mensen door die glans tot Christus komen. Zo Gods genade door je voelen stromen. Dat alles anders wordt op hem gericht. Daartoe zijn we Adventisten. Laat dan de geest van God u aanraken. En u net als die geweldige gemeente uitzenden. Bezield met geestesvuur. Bezield met liefde. Om andere mensen tot Jezus te brengen. Dat is mijn Pinksterbeden. Amen.